In de naam van de Vader die zondaren verkiest. In de naam van de Zoon die zondaren verlost. En in de naam van de Heilige Geest die zondaren levend maakt en vernieuwt, is ons samenzijn geheiligd. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van de koningen der aarde. Amen. We willen met elkaar de dienst voortzetten door te gaan zingen uit de 99ste psalm, psalm 99. En daarvan het tweede vers. God die helpt in nood is in Sion groot. Buigt u dan in de stof en verhef met lof het heilig opperwezen, wilt het eeuwig vrezen. Vers 2 van 99. Het woord van de Heere openen in het evangelie naar de beschrijving van Johannes. Hoofdstuk 12, de eerste 11 versen, de schriftlezing Johannes 12 vers 1 tot en met 11. Om daarna met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis te doen van ons geloof met de woorden van de 12 artikelen. En in aansluiting daarop willen we gaan zingen. Een van de versjes die de kinderen van de zondagsschool hebben moeten leren voor vandaag. Het derde vers van de 22e psalm. U smeekte zij van mensenhulp ontbloot en zijn gered. Ze hebben in hun nood op u vertrouwd van schaamte nimmer rood. Het derde vers van de 22e psalm.
Jezus dan kwam 6 dagen voor de Pascha te Betanië, waar Lazarus was, die gestorven was geweest, welke hij opgewekt had uit de doden. En ze bereidden hem dan al daar een avondmaal en Martha diende. En Lazarus was een van degenen die met hem aanzaten. Maria dan genomen hebbende een pond zalf van onvervalste zeer kostelijke nardis, heeft de voeten van Jezus gezalfd en met haar haren zijn voeten afgedroogd. En het huis werd vervuld van de reuk der zalf. Zo zeide dan een van zijn discipelen, namelijk Judas, Simons zoon Iscariot, die hem verraden zou: waarom is deze zalf niet verkocht voor 300 penningen en de armen gegeven? En dit zeide hij niet omdat hij bezorgd was voor de armen, maar omdat hij een dief was en de beurs had en droeg hetgeen gegeven werd. Jezus dan zeide: laat af van haar, zij heeft dit bewaard tegen de dag mijner begrafenis. Want de armen heb gij lieden altijd met u, maar mij heb gij niet altijd. Een grote schare dan der Joden verstond dat hij al daar was. En ze kwamen niet alleen om Jezus' wil, maar opdat zij ook Lazarus zouden zien, dien hij uit de doden opgewekt had. En de overpriesters beraadslaagden dat zij ook Lazarus doden zouden. Want velen van de Joden gingen heen om zijnentwil en geloofden in Jezus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders. Van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven.
Prediking staan met name de eerste 7 versen centraal. Ik wil nog een keer voorlezen het slot van vers 3. En het huis werd vervuld van de reuk der zalf. De voorbereiding op de prediking willen we gaan zingen uit de 133e psalm. Alle drie de versen. En u krijgt gelegenheid om uw gaven te geven. De Heere die zegenen u en uw gaven. We willen met elkaar het eerste gedeelte lezen van het formulier om het heilig avondmaal te houden. Geliefden in de Heere Jezus Christus, hoort aan de woorden der inzetting van het heilig avondmaal van onze Heere Jezus Christus, welke ons beschrijft de apostel Paulus. Ik heb van de Heere ontvangen, hetgeen ik u ook overgegeven heb, dat de Heere Jezus, in de nacht in welke hij verraden werd, het brood nam. En als hij gedankt had, brak hij het en zei, neemt, eet, dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten des avondmaals en zeide, deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als gij die zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Zo dan wie onwaardiglijk dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mens beproeven zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want die onwaardig eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heren. Opdat wij nu tot onze troost des Heren avondmaal mogen houden, is ons voor alle dingen van noden. Ten eerste dat wij ons tevoren recht beproeven. Ten andere dat wij het tot dat doel richten waartoe het de Heere Christus verordineerd en ingesteld heeft. Namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat in deze drie stukken. Ten eerste bedenken ieder bij zichzelf zijn zonde en vervloeking opdat hij zichzelf mishagen en zich voor God verootmoedigen. Aangezien de toorn Gods tegen de zonde zo groot is, dat hij die eer dat hij die ongestraft liet blijven, aan zijn lieve zoon Jezus Christus met de bittere en smalijke dood des kruises gestraft heeft. Ten andere onderzoeken iegelijk zijn hart of hij ook deze gewisse belofte van God gelooft. Dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn. En de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigen toegerekend en geschonken is. Ja, zo volkomen alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde onderzoeken ieder zijn geweten of hij ook gezind is voortaan met zijn ganse leven waarachtige dankbaarheid jegens God de Heere te bewijzen en voor het aangezicht Gods oprecht te wandelen. Insgelijks of hij zonder enige geveinsdheid alle vijandschap, haat en nijd van harte afleggende een ernstig voornemen heeft om van nu voortaan in waarachtige liefde en eenigheid met zijn naaste te leven. Allen dan die al zo gezind zijn, wil God gewis in genade aannemen en voor waardige medegenoten van de tafel van zijn Zoon Jezus Christus houden. Daarentegen die dit getuigenis in hun harten niet gevoelen, die eten en drinken zichzelf een oordeel. Waarom wij ook naar het bevel van Christus en van de apostel Paulus allen die zich met deze navolgende ergerlijke zonden besmet weten, vermanen van de tafel des Heren zich te onthouden. En hun verkondigen dat zij geen deel in het rijk van Christus hebben. Als daar zijn alle afgodendienaars, alle die verstorven heiligen, engelen of andere schepselen aanroepen, alle die de beelden eer aan doen, alle tovenaars en waarzeggers die vee of mensen met schades andere dingen zegenen en die aan zulke zegening geloof hechten. Alle verachters van God en zijn woord en van de heilige sacramenten. Alle godslasteraars, allen die tweedracht, sekten en muiterij in de kerken en wereldlijke regeringen begeren aan te richten. Alle mijnedigen, alle die hun ouderen en overheden ongehoorzaam zijn. Alle doodslagers, kijvers, die in haat en nijd tegen hun naaste leven. Alle echtbrekers, hoereerders, dronkaards, dieven, woekeraars, rovers, spelers, gierigaards en al degenen die een eigenlijk leven leiden. Deze allen, zolang zij in zulke zonden blijven, zullen zich van deze spijs, die Christus alleen voor zijn gelovigen verordineerd heeft, onthouden. Opdat hun gericht en verdoemenis niet des te zwaarder worden. Maar dit wordt ons, zeer geliefde broeders en zusters in de Here, niet voorgehouden om de verslagen harten der gelovigen kleinmoedig te maken. Alsof niemand tot het heilig avondmaal des Heren mocht gaan dan die zonder enige zonde waren. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmede te betuigen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn. Maar in tegendeel, aangezien wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, zo bekennen wij daarmee dat wij midden in de dood liggen. Daarom, al is het dat wij nog vele gebreken en ellendigheid in ons bevinden, als namelijk dat wij geen volkomen geloof hebben, dat wij ons ook met zulke ijver om God te dienen niet begeven als wij schuldig zijn, maar dagelijks met de zwakheid van ons geloof en de boze lusten van ons vlees te strijden hebben. Nochtans, desniettegenstaande overmits ons door de genade van de Heilige Geest zulke gebreken van harte leed zijn en wij begeren tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden Gods te leven, zo zullen wij gewis en zeker zijn dat geen zonde noch zwakheid die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan hinderen dat ons God niet in genade zou aannemen en alzo deze hemelse spijs en drank waardig en deelachtig maken. Tot zover. We willen met elkaar nog gaan zingen uit de 141ste psalm, het tweede vers. Mijn bee met opgeheven handen, klim voor uw heilig aangezicht. Vers 2 van 141. Na het amen van de prediking willen we gaan zingen uit de 116e psalm en daarvan het 7e en het 10e vers. Wat zal ik met Gods gunsten overlaan? En ook vers 10, ik zal uw naam met dank erkentenis. 7 en 10 van 116 aan het einde van de prediking na het amen. Ik zou vanmiddag met jullie willen beginnen, jongens en meisjes. Hebben jullie wel eens iets aan je vader of aan je moeder gegeven? Dat denk ik wel, toch? Het kan van alles zijn. Je maakte misschien voor hen een mooie tekening. Of met Vaderdag of met Moederdag maakte je iets moois voor ze. Toen een van hen jarig was, toen kocht je iets waarvan je wist dat zij dat lekker vond. En toen je op schoolreis was geweest, nam je ook iets mee voor hen naar huis. En je wil dat dan toch doen omdat je zo blij bent en zo dankbaar voor hun liefde voor jou. Immers, omdat je van ze houdt, wil je hen dan iets geven. omdat zij zo goed voor je zorgen, wil je iets teruggeven. Omdat jij voelt dat ze van je houden, wil jij graag aan hen je liefde tonen. Je liefde teruggeven. En dat is heel begrijpelijk. In het geestelijke leven is het niet anders. Als je denkt aan die onbegrijpelijke liefde van Christus voor zondaren. Hoe hij voor vijanden de dood is ingegaan. Dan zingt het toch in je hart. Ik zal u al mijn liefde waardig schatten. En wat zal ik met Gods gunsten overlaan, die trouwe Heer voor zijn gena vergelden. En dan wil je toch niets liever dan hem wederliefde te bewijzen. Juist aan de tafel des Heren, tot zijn gedachtenis, tot verkondiging van zijn dood, tot eer van zijn naam. Dat zien we nou ook gebeuren, zo vlak voor Pascha in dat huis in Betanië. En dat brengt ons naar onze tekst. Als thema zetten we boven de prediking: die liefdegeur moet elk tot liefde nopen. Drie gedachten. In de eerste plaats de geur der liefde. In de tweede plaats de stank des doods. En in de derde plaats de reuk des levens. Die liefdegeur moet elk tot liefde nopen. De geur der liefde, de stank des doods en de reuk des levens. Het is een kleine week voor Pascha. De avond die zal gevallen. En in een huis in Betanië brandt er licht. Het huisje van Simon de Melaatse is volgestroomd. Allerlei mensen zijn er samengekomen. Ook Jezus, die is erbij. Hij is met de 12 is hij teruggekeerd uit Efraïm. We hebben dat vorige week gelezen, hoe hij daar een veilige schuilplaats had gevonden. Nu is hij onderweg naar Jeruzalem opnieuw in Betanië. Nee, niet in het huis van zijn vrienden Maria, Martha en Lazarus. Maar hij is hier in het huis van Simon, die genezen was van melaatsheid. En ze eten samen aan de grote tafel. Liggend, zoals dat toen de gewoonte was. We lezen bij de evangelist Johannes, want dezezelfde geschiedenis staat ook in de andere evangeliën. Maar bij Johannes lezen we dat Lazarus, hij die kort geleden door Jezus uit de dood was opgewekt, dat hij daar ook aan tafel zit. Hij was blijkbaar ook uitgenodigd voor de maaltijd die aan Christus en zijn discipelen werd aangeboden. Zijn zus Martha is geen tafelgast. Ze zou daar vermoedelijk ook niet de rust voor hebben gehad. Ze is er wel bij om te helpen. We lezen dat, vers 2. En Martha diende. Ze heeft de tafels neergezet. Ze heeft de borden en de glazen klaargezet. Ze heeft meegeholpen met het klaarmaken van het eten. En nu mag ze de tafelgasten bedienen. Dit past bij haar. Altijd druk in de weer. Echt een doener. Het is hier in Betanië in elk geval een goed gezelschap. Allemaal zijn ze op een of andere wijze betrokken op Jezus. Het zijn allemaal mensen, zo lijkt het tenminste, die de Heere Jezus lief hebben. Hier geen Farizeeën, geen Sadduceeën, geen schriftgeleerden, maar in alle rust, openheid en ontspanning kunnen ze met elkaar praten en met elkaar eten. Jezus zit hier goed. Hij zit hier veilig, te midden van de zijnen. Te midden van hen waarmee banden zijn gevallen. Maar dat geldt ook voor degenen die daar met hem aanzitten. Want zij hebben ervaren wat er van de Heere Jezus uitging. Zijn kracht, zijn majesteit, zijn liefde, zijn zorg. En aan de tafel van die avondmaaltijd hebben ze het goed met elkaar. Eensgezind in hun band aan Jezus. Allen, zo lijkt het tenminste, van hetzelfde gevoelen. En terwijl men dan bezig is met de maaltijd, komt Maria ineens de kamer binnen. Zij is van die twee gezusters, is zij de denker. Stille wateren, diepe gronden. Diepe gedachten die haar geest bezet kunnen houden. En zo heeft zij meer dan eens, zittend aan de voeten van Jezus, zijn woorden verwerkt. Nu komt ze binnen, zwijgend. Ze zegt niks. Maar zie je, ze heeft wel wat in haar hand. Een fles. Een fles gemaakt van albast. En deze onyxmarmer was een vrij witte, geharde marmer, waarvan in die dagen parfumflesjes en zalfflesjes werden gemaakt. Die flesjes die hadden een dunne hals om zo te voorkomen dat bij het gieten alles er ineens uit zou komen. Want druppeltje voor druppeltje, dat is al voldoende voor een lekker luchtje of om wat zalf op de huid te smeren. Het flesje wat zij in haar hand heeft is in elk geval goed gevuld. Want Johannes, die geeft er de inhoud zelfs van weer. We lezen dat. Een pond zalf van onvervalste, zeer kostelijke nardus. Zo'n pond zalf is ongeveer een halve liter. Het gaat dus best om een flinke fles. En daarin zat zeer kostelijke nardussalf. Zalf die werd geïmporteerd uit India. En binnen het Romeinse Rijk werd het onder andere gebruikt voor het zalven van het hoofd. Het was een welriekende olie die werd bereid van een nardusplant. Het was duur spul in elk geval. Want Judas die geeft later aan dat het hier wel gaat om iets wat wel 300 penningen waard was. Dat was in die dagen ongeveer een jaarloon. We zouden dan vandaag de dag zeggen zo'n 25.000, 30.000 euro. Nou, zo'n grote fles voor parfum, dat begrijp je wel, die heb je niet voor dagelijks gebruik in huis. Die heb je in huis om te gebruiken als iemand was gestorven. Nadat iemand overleed, werd hij dan eerst gewassen en dan werd vervolgens zijn lichaam gesalfd. Dat gebeurde met een sterk ruikende olie om zo de geur van ontbinding tegen te gaan. Zo verleende men dan de laatste zorg aan een overledene. Nu heeft Maria zo'n fles bij zich. En als ze dan met die fles bij Jezus komt, en we lezen dat in Marcus 14, dan breekt ze de hals. De albasten fles gebroken hebben. En dan giet ze de inhoud, die hele inhoud, giet ze uit over het hoofd van Jezus. En via zijn hoofd loopt de olie over de rest van zijn lichaam. Ja, zelfs tot aan zijn voeten, zo lezen we bij Johannes. En wat dan te veel is, dat droogt ze af met haar haren. Zie hoe ze daar voor hem neerbukt. En ze schudt haar haarvlechten los. Die haarvlechten die een sieraad zijn voor elke vrouw. En met haar haren droogt ze de voeten van Jezus af. Wonderlijk beeld, of niet? Het sieraad, de kroon van de vrouw, haar haren, die raken nou het laagste wat aan Jezus is. Zijn voeten. Zo laag mogelijk zinkt ze weg voor Jezus. Maar hoe lager zij daalt, hoe hoger Jezus voor haar wordt. En hoe dieper zij zakt, hoe inniger die liefdesband is. En het huis werd vervuld van de reuk der zalf. Door het hele huis van Simon de Melaatse trekt de geur van die nardusolie. Het ruikt er heerlijk en lieflijk. En ieder in dat huis die ademt die geur van die nardusolie in. En bovenal is Jezus, de gezalfde, omgeven met die lieflijke geur. Waarom doet ze dit? En wat is dit nou precies? Het is een daad van hartelijke liefde. Als het ware giet ze heel haar hart hier uit voor Jezus. Zwijgend is ze die kamer binnengekomen en heeft ze haar ding gedaan. Maar haar daden zijn veel sprekend. Het geurt voort en hier is sprake van liefde, van geloof. Het is een getuigenis van hulde en van dank. Op hetgeen wat Jezus heeft gedaan aan haar broer, Lazarus? Ja, dat misschien ook. Maar echter om veel meer. Maria heeft immers gezeten aan de voeten van Jezus. Ze heeft het onderwijs van Jezus tot zich genomen. Ze heeft gehoord waar Jezus over sprak. En ze heeft opgemerkt welke boodschap in zijn prediking lag opgesloten. De schaduw van het kruis, die lag over het gezicht van Jezus, is haar niet ontgaan. En in de woorden van de Heere Jezus ontwaarde ze iets van die naderende ontknoping die hem te wachten staat in Jeruzalem. En ze ging verstaan waarom hij daarheen onderweg is. Maria de Denker. Ze heeft het allemaal gehoord en verwerkt. Ze heeft het begrepen dat Jezus zijn leven voor haar zou geven. En ze verstond het. Dat Jezus moest sterven en moest begraven worden. En ze had daarin opgeluisterd dat Jezus dat alles moest doen tot verzoening van de zonde. En ze zag zijn bereidheid om zich te offeren voor haar. En ze begreep dat Jezus voor haar die vervloekte dood wilde ingaan. En ze verstond dat Jezus zo haar zonde wilde wegdragen. Zijn bereidwilligheid, zijn gewilligheid vervulde nu haar hart met vreugde, blijdschap en liefde. En ze kon het niet beseffen dat Jezus dat wilde doen voor zo'n een als zij is. Waar alles tegen haar getuigt, getuigt ze hier van Jezus. En in haar hart was dat loflied gekomen: ik zal u al mijn liefde waardig schatten. De liefde die zij van Jezus ervoer, had in haar hart zoveel wederliefde gegeven. En daarom wil ze dit doen. Uit dankbaarheid voor wie Jezus is. Dat hij is de Zoon van God. Om zo te belijden dat hij de Messias is. De gezalfde. En ze ziet in hem haar borg. En daarom giet ze al haar liefde, al haar toewijding over zijn hoofd heen. En voor Maria is Jezus in nardusgeur gehuld, balsem voor haar hart. En zijn waardij kan ze met niets vergelijken. En zijn heerlijkheid is niet in een prijs uit te drukken. Alles is hij voor haar. En daarom geeft zij hem alles. Haar daad is het bewijs dat Jezus haar alles waard is. Alles wat zij heeft is voor Jezus. Omdat straks alles wat Jezus heeft voor haar is. Dus geen druppeltje. Ook geen druppeltjes. Nee, alles. En dat is wonderlijk, of niet? En toch zal elke ware avondmaalganger dat toch wel enigszins begrijpen. Want het beste wat je dan hebt, is dan toch voor Jezus. Je hebt immers gezien in die tekenen wat Jezus heeft gedaan. En je hebt gehoord in zijn woord van zijn werken. Je hebt verstaan hoe ver hij wilde gaan. En je hebt geproefd hoe hij de dood is ingegaan voor zo'n een als die jij bent. En het liefste, het beste, het meeste wat je hebt, dat wil je hem dan toch geven. Nee, niet iets van jezelf. Niet iets van je tijd. Niet iets van je krachten. Niet iets van je talenten. Maar alles. En dat om wat hij gaf aan het kruis. Zijn lichaam. Zijn bloed. Zijn leven. Die ooit in waarheid iets heeft gezien van die hartelijke liefde en trouw van de Heere Jezus, die krijgt in zijn hart toch ook wederliefde tot hem. En dan wil je toch net als Maria heel je hart toewijden aan Jezus. En die nardesgeur van eer en van lof wil je dan toch brengen aan je heiland. Want je wil hem erkennen. En je wil zijn daden gedenken. En je wil zijn dood wil je verkondigen. En aan de tafel wil je hem prijzen en wil je hem loven voor zijn liefde en voor zijn offer en voor zijn werk. Toch om voortaan met je ganse leven waarachtige dankbaarheid jegens God de Heere te bewijzen. En om voor het aangezicht van God oprecht te wandelen. En zo gaat alles in dat huis van Simon de Melaats. Ja, en als Gods geest werkt toch ook in Gods huis, gaat alles ruiken naar die heerlijke nardusolie. Dat brengt bij de tweede gedachte, de stank des doods. Want op die hoogtijdagen vol van liefde volgt dan vaak al snel de aanvallen van de vorst der duisternis. Want de Satan die kan het nooit hebben als er een liefelijk samen zijn is van mensen die op de Heere Jezus zijn betrokken. Hij zal er dan alles aan doen om dat te gaan verstoren. Want dat is zijn werk. Verstoren, verscheuren, tegen elkaar opzetten. En reken maar dat juist rondom de avondmaalstafel de Satan ook komt met zijn gevaarlijkste listen. En zijn listigste aanvallen en verleidingen. Want waar de Heere is, dan komt de Satan er al snel bij. En in Betanië gaat het al niet anders. Want in dat huis van Simon de Melaatse is er namelijk één die geur van liefde en aanbidding niet kan verdragen. Want door die geur wordt hij er namelijk aan ontdekt dat hij zelf die offerende liefde geheel en al mist. En het is Judas. Hij begrijpt er helemaal niks van. Zo zeide dan een van zijn discipelen, Judas, Simons zoon Iscariot, die hem verraden zou: waarom is deze zalf niet verkocht voor 300 penningen en de armen gegeven? O ja, hij komt met verwijt. Die liefdesdaad van Maria, die wordt nou gemeten en beoordeeld naar de maat van een koud en liefdeloos hart. Judas geniet niet van die nardeslucht, maar hij ergert zich eraan. Deze liefdesgeur doet blijkbaar niet elk tot liefde nopen. Er komt ook verzet tegen. Er komt ook een andere stank dampen vanuit de afgrond. Want Judas is namelijk zo hard als de dood, die wel vele tranen teweeg brengt, zonder er zelf ooit maar één te laten. Want zijn woorden die klinken als een vloek, die de serene rust en de liefelijke stemming breed verstoren. Bij Marcus lezen we het. Waartoe is dit verlies der zalf geschied? Waartoe dit verlies? Hij noemt deze geestelijke daad vol passie verlies. Als Judas die geur van de zalf ruikt, komt daar direct zijn reactie op. Even daarvoor zat hij nog met Jezus aan tafel. Hij at mee, hij praatte mee, hij deed mee. Hij voegde zich bij de discipelen, hij leek er helemaal bij te horen. Maar nu Maria alles opgeeft voor Jezus, komt daar bij Judas die ergernis openbaar. Zie je, Hier wordt de bijna christen ontdekt. Hier komt de schijnvroomheid aan het licht. Hier komt de ware aard openbaar. Want Judas, al is hij dan jarenlang met Jezus opgetrokken, al heeft hij hier dan met Jezus aan de tafel gezeten, al had Judas zelfs de functie van de penningmeester van de groep. Maar nu blijkt wat hij mist. Liefde. Ongeveinsde liefde. De overgave van het hart. Het zichzelf uitleveren aan de Here. In het nabijkomende werk is dat er niet. Als Judas merkt dat er wel één is die alles overgeeft voor Jezus, en dat er één is die alles opgeeft voor Jezus, reageert hij als door een wesp gestoken. Want de dood, die kan niet tegen het leven. En een vieze stank, de stank des doods, begint zich te verspreiden. En dan moet je eens zien hoe Judas opereert. Zo gemeen, zo achterbaks, zo laag bij de grond. Hij zet zijn meest verontwaardigd en zijn meest vrome gezicht op. En dan roept hij het uit. Dit geld had ook aan de armen gegeven kunnen worden. En hij doet voorkomen alsof hij bewogen is met de armen. Hij straalt uit dat hij wel oog heeft voor de zwakken. De hulpbehoevende, de mens in nood. Smeerlap die hij is. Maria slecht wegzetten. Jezus onder kritiek plaatsen. En zelf de vrome jongen uithangen. De zonde verschuilt zich achter het masker van de deugd. En de vijandschap van het hart, die ligt verborgen onder een dekmantel van christelijke barmhartigheid. En zo meent hij te kunnen verbloemen datgene wat er leeft in zijn hart. Hier valt de scheiding. Als die scheiding altijd valt bij Christus. Als hij zich voorbereidt op zijn dood. Daar vallen schijn en werkelijkheid uit elkaar. Want ja, Jezus, hij is of uw rots tot behoud. Of hij is die rots waaraan je je ergert en waar je over struikelt. En die oprechte liefde voor Jezus, die is tot ergernis voor zo'n nabijkomende christen. En dan kunnen ze zelfs met Jezus aan tafel hebben gezeten, terwijl het hart er niet in meekwam. Ziet u dat dit ook een ernstige waarschuwing bevat voor hen die met Jezus aan tafel hebben gezeten? En die ook misschien begeren om volgende week met Jezus aan tafel te zitten. Maar bedenk wel, Judas, hij was geen fariseer. Hij was geen schriftgeleerde. Hij hoorde voor het oog bij de kring van de discipelen. Maar hij miste die oprechte liefde zonder voorbehoud. En was dit dan een gewone maaltijd die ze 's avonds gebruikten? Toch ligt daarin ook wel de waarschuwing dat het niet alles zegt als je bij Jezus aan tafel zit. Het kan dus blijkbaar ook met een onwedergeboren hart. Judas ergert zich aan die daad van Maria. Hier zit zijn ergernis. Het had er ook wel wat minder gekund. Een paar druppeltjes was toch ook mogelijk? Een vleugje nardusolie was toch ook genoeg? Niet zoveel. Niet alles. Ja, zo denkt de naam Christen. Zo denkt een die aan de vormen genoeg heeft. Zo denkt een die de liefde tot en de liefde van Christus mist. En als er dan een ziel is die wel alles over heeft voor Jezus, wordt die weggezet. Doe niet zo overtrokken, joh. Doe niet zo overdreven. Verspilling van geld. Verspilling van gaven. Denk ik aan die jonge vrouw die de zending in wilde. De Heer Jezus was in haar leven gekomen en ze had iets mogen ervaren van de liefde van Christus. En daarom wilde ze heel haar leven wijden aan hem in Gods dienst. Ze had een goede baan in het onderwijs, een eigen huis, een gezetteld leven. Maar toen ze aangaf dat ze dat alles wilde opgeven om zich geheel en al in te zetten in Gods koninkrijk, kwam de meeste kritiek uit haar eigen kerkelijke gemeente. Ze snapte niet wat ze allemaal opgaf. Ze vond het maar ook verspilling van haar talenten, van de jaren van opleiding die ze op school had gedaan. Ze vond het allemaal maar overtrokken. Hier zie je dat bij Judas. Hoe de vijandschap tegen die liefde van Maria openbaar komt. Terwijl Jezus op het punt staat om zijn leven te geven, maakt Judas zich druk om verkwisting van geld. Het tekent zijn hart. Hoe dichter bij het licht der wereld, hoe meer de zwartheid van een onbekeerd hart openbaar komt. Hoe meer de geur der liefde uit een vernieuwd hart wordt verspreid, hoe sterker de doodsgeur uit een onbekeerd hart daartegen inblaast. Want dit is nou het nabijkomende werk. Dit is nou een naamchristen, een die zich verhardt, een die zich verzet. En is het niet omdat Judas niets heeft begrepen van die diepe weg die Christus moet gaan? Is het dan niet omdat een mens dan niet snapt waarom het nodig is dat Jezus naar het kruis moest? En dat er geen andere weg is dan via die kruisweg een volk zalig te maken van hun zonde. Ja, voor zo'n een is een restje genoeg, maar alles te veel. Hoe zit dat nou met u, met jou, met mij? Onderweg naar de avondmaalstafel. Want Judas, hij was opgetrokken met de Heer Jezus jarenlang. Zijn prediking gehoord en zo kan het voor ons ook gelden. Je hoort de woorden van Jezus wel. En je leest ze ook wel in je Bijbeltje. En je ziet ook wel in die tekenen wat Jezus heeft gedaan. Maar dat je de liefde mist. De overgave van je hart. Zullen we onszelf erop onderzoeken in deze week voorafgaande aan de avondmaalsbediening? Zul je jezelf beproeven hoe dat nou ligt in uw hart? Want als je Jezus slechts de restjes geeft, het overblijfsel, dan toont dat toch wat er leeft in je binnenste. Als alles je te veel is voor Jezus, is Jezus blijkbaar nog te weinig voor jou. En dat kan, hè. Dat de Bijbel gemakkelijk dichtlaat. Heel kort lezen en wel uren achter onze telefoon. Dat je nooit eens een goed boek leest om je te verdiepen in de zaken van godsdienst. Dat misschien naast je werk, dat elke inzet voor Gods koninkrijk je al snel te veel is. Dat geld dat je dat houdt voor jezelf en dat de kerk en goede doelen en wat bekijkt bij afkomen. Zou dat kunnen zijn omdat je nog te weinig in Jezus ziet? Zou dat kunnen zijn omdat je nog onvoldoende hebt verstaan wat Jezus aan het kruis heeft gedaan? Zou het kunnen omdat u die diepe betekenis van het lijden en sterven van Jezus nog niet hebt begrepen? Judas was er doof voor. Judas was er blind voor. Maar als dat voor u of voor jou ook geldt, dan is daar komende zondag voor u geen plaats aan de tafel. Want dan hoor je daar niet. Als Jezus niet alles voor je is, is daar aan de tafel geen plaats voor u. Want die tafel, die staat toch geopend voor hen die in dat offer van Christus nu alles, hun zaligheid, hun behoud, hun redding, hun vrijspraak hebben mogen vinden. Maar als dat voor u niet geldt, hebt u aan de tafel ook niets te zoeken. En dat brengt dan bij onze laatste gedachte, de reuken des levens. Want reken maar dat die woorden Maria hebben doen verschrikken. Ze is al zo'n denker die over alles nadenkt. Ineens wordt nou haar liefdesdaad in twijfel getrokken. Ineens wordt ze er nou van beschuldigd onnodig geld te verkwisten. Je weet hoe, als een onverschillige zo'n verwijt krijgt, die haalt er zijn schouders over op. En als daar een onbekeerde die kritiek komt, dat laat hem allemaal koud. Maar het oprechte hart is altijd bang zichzelf te bedriegen. En dat voelt zich bij elke beschuldiging en bij elk verwijt ook aangesproken. En dat is altijd bang dat het bij hem of haar tekort is. En het trekt alles op zichzelf aan en brengt dan ook in de vertwijfeling. Misschien kent u dat wel bij uzelf, in het bijzonder onderweg naar de bediening van het heilige avondmaal. U bent daar zo gevoelig voor dat elke blik en elke kritische vraag dubbel hard bij u binnenkomt. En dan roept dat bij u de vraag op of het bij u wel goed zit en of het bij u wel goed ligt en of het allemaal wel mag. En het wordt nog sterker als het één is die het tegen u zegt die uit Juda komt. Die van de godsdienst is. Die het zou moeten kunnen weten. Als het er één is die je altijd voor een ware hebt gehouden. Ja, daar heb je verwachting van. En zulken die zijn toch ook bekend met de godsdienst. En zij weten waar ze over praten. En als zij dan bij u vragen hebben, ja, dan moet je dat toch serieus nemen. En zo gaat het dan rond in uw hoofd en het maalt maar en het maalt maar. En u denkt bij uzelf, zit ik dan misschien verkeerd? Is het dan inderdaad niet goed bij mij? Zien we het gevaar? Juist de godsdienst van zulke tere zielen als Maria zo vertrappen en vertreden. Als we hier zien hoe de schijn van de godzaligheid zich keert tegen het ware werk des Heren. Wat zullen die woorden van Judas bij Maria een bestrijding en een aanvechting hebben gegeven? En het is alleen nog maar meer geworden als de andere discipelen door hem worden aangestoken. Want u kunt dat lezen in Marcus, dat ook de anderen dan vragen gaan stellen. Eén rotte appel steekt zo de rest van de schaal met appels aan. En de anderen laten zich meeslepen. Niet alleen de nardusgeur vervult blijkbaar met snelheid het huis, maar ook de geur van de zonde en de geur van de dood verspreidt zich razendsnel. Maar het zal Judas een zorg zijn wat zijn woorden met Maria doen. Maar het is Jezus wel een zorg. Hij komt voor Maria op. Zij door Judas miskend, maar Jezus neemt het voor haar op. En hij neemt het voor haar op die daar zwijgend voor hem staat, als al die beschuldigingen klinken. En zal misschien het oog van haar doorwonde hart hier niet op Jezus zijn geslagen? Wat zal hij nou doen? Wat zal hij tegen haar zeggen? Wat zal hij er dan van vinden? Hier wordt ze aangevallen op haar geloofsoefeningen met Jezus en op haar liefde tot Jezus. Maar dan treedt de herder in de bres voor dit verwonde schaap. En hij zegt het: laat af van haar. Recht kijkt hij Judas in de oog. En hier voor de eerste keer die openlijke botsing tussen Judas en Jezus. Want Jezus weet dat Judas hem straks zal verraden. En hij laat het niet gebeuren dat Maria, een van de zijnen, door hem wordt vertrapt en vernederd. Jezus beschermt die stille Maria onder de vleugels van zijn liefde. En hij legt die geest die erop komt uit de afgrond het zwijgen op. Laat af van haar. Zal dat geen troostrijk woord zijn geweest voor Maria? Tegenover de afkeuring van Judas zet Jezus zijn goedkeuring. Dit woord is toch balsem voor haar hart. En het geeft toch de vreugde ook weer terug in haar ziel. Al wordt ze dan door mensen veroordeeld, toch mag ze delen in die liefde van Jezus. Zie je, wie aan de zijnen komt, die komt aan Jezus. Maria hoeft zich niet te verdedigen. Dat doet Jezus voor haar. Hij is haar voorspreker. En zo springt hij in de bres voor de kleintjes in de genade. En springt in de bres voor hen die worden aangevallen door de boze en door de macht van de vorst der duisternis. Is dat geen troost voor een Maria onder ons? Eén die vaak in stilte uitspreekt wat er leeft in het hart. Eén die bescheiden, zonder grote woorden, haar hart heeft leren geven aan Jezus. Eén die ook niet altijd onder woorden kan brengen wat ze nu allemaal ziet in die lijdende borg. Maar één die wel met heel haar hart, met zijn hart, gericht is op dat verlossingswerk van Jezus. Juist aan de tafel wil hij zulken bemoedigen. Als daar alles spreekt, die tafel van de dood van Jezus. En alles daar getuigt van zijn verlossingswerk. En alles daar geurt en ruikt naar zijn opofferende liefde tot in de dood. Juist aan die tafel neemt Jezus het op voor de kleintjes. En daar bemoedigt hij hen door hen uit te reiken die tekenen van brood en wijn. En hij laat ze uit zijn hand eten en uit zijn hand drinken. En daar doet hij hen opnieuw blijken. Die gunst, die tekenen van zijn liefde en trouw. Zie je hoe troostvol nou die avondmaalstafel is voor zo'n bestreden en aangevochten Maria. En Jezus, die gaat niet alleen haar daad goedkeuren, maar hij duidt haar daad ook. Als hij zegt, ze heeft dit bewaard tegen de dag mijner begrafenis. Maria had dus begrepen dat Jezus zou lijden, zou sterven en zou begraven worden. Zij geeft hem nu de zalf, omdat ze wist dat Jezus voor haar de dood ingaat. En Jezus, hij aanvaardt deze handeling, hij keurt die daad goed. Hij laat zich zalven als de bereidwillige borg in zijn gang van de vernedering. Met die woorden die hij spreekt, zet hij die daad van Maria in het juiste perspectief. Want Jezus moet de dood in, opdat hij de dood zou doden. En de verheffende kracht van het evangelie des doods en der opstanding dringt tot in alles door. En het is een reuken des levens ten leven dat hij door het huis in Betanië gaat. Ik voor u, dat gij anders de eeuwige dood zou moeten sterven. Verzoening door voldoening. Jezus gaat de dood in, opdat hij het leven zal verwerven. Als je daar iets van hebt leren zien, ga je Maria toch ook begrijpen. Onder zoveel liefde van Christus word je toch zo klein. Hij voor mij. Hij mijn zonde. Hij mijn oordeel. Hij mijn dood. Kun je van de tafel toch niet meer wegblijven. Want juist daar wil je dan zijn om zijn dood te gedenken. En daar wil je dan toch komen om hem te eren voor wie hij is. En wat hij heeft gedaan. En daar wil je dan toch zitten om hem de liefde van je hart te geven. Hebt u Jezus nu al zo lief, zoals Maria hem lief had? Gaat je hart nu ook zo naar die Jezus uit? Zie toch wat hij heeft gedaan. En hoe hij de dood is ingegaan. Is hij dan niet de liefde van je hart waardig? Om hem te geven, die heerlijke, die kostelijke zalf van uw toewijding, van uw wederliefde. Wat is het niet zo, dat die reuken van het evangelie des levens, dat die zich openbaart in een welriekende geur. En als die reuk in uw aderen naar binnen is gegaan, in uw adem naar binnen is gegaan, ja, dan wordt het toch ook waar wat we hier lezen in Johannes 12. En het huis, uw levenshuis, werd vervuld van de reuk der zalf. Waar het evangelie van de gekruisigde en opgestaande Christus weerklank heeft mogen vinden in een zondaarshart. Dan gaat er van zo'n een trok een liefelijke reuk uit. En wordt die geur van Christus verspreid. In de binnenkamer, in de woonkamer, in de keuken, in de werkkamer, in de studeerkamer. Overal waar je bent en bij alles wat je doet, wordt dan toch die geur van Christus verspreid. Hij de gezalfde, die de zijnen ook zalft tot dat drievoudige ambt. En dan komt het ook naar buiten in die vruchten van de geest. Ootmoed, liefde, zachtmoedigheid, voorzichtigheid, bewogenheid. En die nardusgeur, die wordt dan toch verspreid over de levensweg die een christen gaat. Als hij daar gaat in het spoor van Gods geboden en in de vrezen van Gods naam. Ja, toch avondmaalgangen. Want het kan toch niet zo zijn dat een avondmaalganger de stank des doods verspreidt. Hardheid, grofheid, gierigheid, goddeloosheid. Zij die aan de tafel des Heren begeren te komen, die mogen toch ook iets van die geur van Christus verspreiden. Levend vanuit zijn kruisoffer wordt die geur van het evangelie ook opgemerkt. Want je merkt het toch als Christus in het midden is. En je merkt het toch als een van hem in het midden is. Dat heeft zijn aantrekking en dat geeft zijn uitwerking. Want ja, die liefdesgeur doet elk tot liefde nopen. Die geur van die opoffering, die zelfverloochenende liefde van Christus. Dan ga je wederliefde bewijzen. En dat wordt gemerkt, dat wordt geroken. Zo is het ook aan de tafel. Om daar, door hen die iets hebben verstaan van die opofferende liefde van Christus, om daar wederliefde te bewijzen en die lieflijke geur van toewijding en overgave te verspreiden. Amen. Laten we de Heere danken en bidden. U, al mijn liefde, waardig schat. Dat was toch wat Maria ook begeerde. Juist omdat ze had gezien uw liefde voor haar. Dat u alles gaf voor Heere Jezus Christus. Voor zo'n een als zij was. En dat daarom alles van haar ook voor u was. O Heere, geef toch dat het leven van Maria, dat het ons niet vreemd is. Omdat we in Christus alles zien en Hij alles voor ons is. Dat we Hem niet een druppeltje of een paar druppeltjes, maar het beste, het liefste, het meeste wat we hebben, dat dat voor u is. Heere, geef toch dat we in de week die voor ons ligt onszelf erop zouden onderzoeken. Hoe dat nou ligt in ons hart. Hoe het nou is met onze liefde en onze overgave aan u. Wilt u dan door woord en geest alles werken wat nodig is. Gedenk ons als we de week ingaan. Waar onze voetstappen ook komen te staan. Op een dode akker, in een ziekenhuis, op de werkvloer, op de kotter, in de vrachtwagen, in het klaslokaal, in de zorg. Heere, gedenk in ieder van ons. En wilt u toch geven dat uw woord in alles de richtsnoer mag zijn die ons leidt door ons leven. Aanvaard de dank voor het goede wat u schonk. Wilt u het zondige genadig wegnemen. En wilt u ons in deze week ook maar dieper inleiden in die geheimenissen van het ik voor u. Van het borgtochtelijk lijden en sterven van u. O Heere Jezus Christus, in wiens naam we u dat vragen. Amen. We willen nog gaan zingen uit de 45e psalm, psalm 45, het vierde vers. O God, uw God heeft mild u overgoten, vers 4 van 45.
Thank you.
Ga heen in vrede met u dragende de zegen van de Heere. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij en blijven met u allen. Amen.